Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik iedereen hier aanwezig en elders meeluisterend hartelijk welkom. Wij mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in de rank, spreek na de dienst gerust iemand aan. We staan u graag te woord. Ook is er informatie te vinden op onze website. In deze dienst zal onze wijkpredikant Harold Overeem voorgaan en de samenzang wordt begeleid door Peter Brinkhorst. De bloemen uit de dienst gaan ons welkom naar Nico en Jannie Rodenburg. In de avonddienst hoopt dominee Scholte de Jong uit Gouda voor te gaan. Deze week is het stille week, dus er zijn verschillende diensten. Donderdagavond vieren we om 7 uur het avondmaal in de Immanuelkerk, dus niet hier in de ontmoetingskerk. En vrijdag en zaterdagavond beginnen de diensten ook om 7 uur, maar wel hier in de ontmoetingskerk. Zondagochtend, paasmorgen, begint de dienst om 9 uur. Ik heb een tweetal mededelingen. In de zondagsbrief in de Rank-app heeft u al kunnen lezen dat er weer ambtsdragersverkiezingen gehouden worden. Per september aanstaande wordt invulling gezocht voor de volgende vacatures. 2 pastoraal ouderlingen, 3 diakenen, 1 ouderling vorming en toerusting, 1 missionair ouderling en 1 ouderling kerkrentmeester. Aanbevelingen kunnen gedaan worden door het noemen van namen van beleidende gemeenteleden waarvan u denkt dat ze geschikt zijn voor dit ambt. Dit kan tot en met woensdag 23 april. Ik verwijs u naar de zondagsbrief en de Rank-app voor meer informatie over de wijze waarop u deze namen in kunt dienen. We vragen uw en jouw gebed voor een goede invulling van deze vacatures. Een tweede mededeling komt van de Algemene Kerkenraad. Er komt een inloopspreekuur op zondag 27 april en 4 mei tussen de 2 kerkdiensten. En dan is dat dan ongeveer van 10:15 tot 10:45. Er kunnen bijvoorbeeld vragen over het gebouwenplan gesteld worden. En er zijn steeds 2 leden van de Algemene Kerkenraad aanwezig om deze vragen zo mogelijk direct te beantwoorden. Ze zullen bij een van de staattafels in de hal van de kerk staan. En naar behoefte zal het inloopspreekuur worden voortgezet na 4 mei. Mijn naam is Monique Oskam en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied dat wij zo mogelijk staande zingen is Psalm 89, vers 7.
Deze dienst mogen wij onze God ontmoeten. We zijn een moment stil en bidden om een zegen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt, tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen in deze wereld en in onze levens. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen. We zingen uit de nieuwe psalmberijming, Psalm 77, 1, 2 en 3. lezen Jesaja 53. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot hij op onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonden van zijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustplaats was bij de rijken. Toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. We zingen het Agnus Dei uit de bundel Hemelhoog, over het Lam van God dat onze zonden wegdraagt. Hemelhoog 162. Thank you. We zullen bidden met elkaar. Laten we stil worden. Heer van ons leven, geef vrede overal. Wanneer u de zonden van deze wereld wegdraagt, is er vrede. Omdat zonde ons belet om werkelijk te leven. Aandacht, oog en hart te hebben voor elkaar. Omdat zonde ons belet te bidden en te luisteren en u na te volgen. Omdat zonde ons opsluit in onszelf. U bent het Lam van God dat de zonde van deze wereld wegdraagt. Doe ons leven van dat offer, van die liefde en van die genade. En schenk ons vrede. Vrede op zoveel plekken in deze wereld, waar oorlog is en onrecht, waar geweld plaatsvindt en onderdrukking. Geef vrede. En doe ons ook vanmorgen daar iets van ervaren, van uw vrede, die ons opricht, die ons blij kan maken. Doe ons iets ervaren van uw vrede die ons in de ruimte zet. Spreek tot ons en schenk ons uw Heilige Geest. Open uw woord. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik zie al iemand opstaan. Inderdaad, kinderen mogen naar voren komen. Goedemorgen, kom maar bij. Kom maar bij. Zoek een plekje. Jullie gaan op het trapje, jullie op de stoel. Jullie weten denk ik dat we weer naar een filmpje gaan kijken. Dus ik heb mijn afstandsbediening meegenomen. Vergeten. Heeft iemand van jullie een afstandsbediening bij zich? Echt? Nee, dat is geen afstandsbediening. En laat eens zien dan. Echt? Hé, slimme vogel, pak hem maar even. Daar ligt hij. Nou, dan druk je gelijk op mijn knopje. Niet nummer 7, want die doet het niet, maar de andere knopjes doen het wel. Ja. Oké. Filmpje, wat heb je gezien? Heel kort. Wat heb je gezien? Vertel eens even. Ja, wat was dat donkere op de achtergrond? Wat was dat? Het graf van Jezus. En liep daar nou iemand? Dat dacht ik even. Hebben jullie dat gezien?
Ik zag niemand.
Jij zag niemand. Was het graf leeg? Of werd er juist iemand begraven? Volgens mij werd Jezus daar begraven, of niet? Dat gaan jullie ook lezen straks. En dat gaan we ook in de kerk lezen. Dat Jezus wordt begraven. Dat is natuurlijk een verdrietig moment. Gelukkig vieren we volgende week Pasen. Dat Jezus is opgestaan. We gaan nu zingen en Peter zal begeleiden op de piano.
Uit Johannes 19, vanaf vers 38. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim, aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Jozef nam het lichaam mee. Nicodemus, die destijds 's nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel 100 liter. Ze wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. En daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.
Samenvattingen liggen ook weer klaar van de preek met een aantal gespreksvragen. Verschijnt vanmiddag ook in de Rank-app. Na de verkondiging zingen we lied 263, Wees gij mijn toevlucht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, is het geloof dat wij mensen belijden iets voor achter de voordeur? Afgelopen december laaide het debat hierover weer eens op tussen VVD-leider Dylan Jezulgus en ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Tijdens een partijbijeenkomst van de VVD stelde Jezulgus dat religie in ons land geen invloed mag hebben op het openbare leven. Het liefst ziet zij religie achter de voordeur, daar heeft het zijn plek. Geen invloed alsjeblieft in het openbare leven. Ze zei, in een seculiere samenleving hoort religie geen controle te hebben over wat wij dagelijks doen. Mirjam Bikker, partijleider van de CU, reageerde fel op deze uitspraken van haar collega. Onze klassieke Nederlandse waarden als vrijheid van geloof en vrijheid van onderwijs hebben ons land juist gemaakt tot wat het nu is. Ze zei, als je zegt dat geloof niet thuis hoort in het openbare leven, dan schuif je heel veel goedwillende en helpende Nederlanders aan de kant. Het is ondenkbaar dat zo'n discussie zou hebben plaatsgehad in het oude Israël. Daar was de godsdienst verweven met alles wat er gebeurde in de samenleving. De wet van Mozes had betrekking op het gehele leven. Er was niet zoiets in het oude Israël als scheiding van kerk en staat. Of het nu ging over de voedselwetten of over de omgang met vreemdelingen of over de landbouw of over hoe je huizen bouwt of over de politiek en dus ook over het gedrag van de koning. Alles was doortrokken van de regels die via Mozes door de Heere God aan het volk waren geschonken. In het openbare leven, zo zei men, dienen wij God. Het religieuze leven is publiekelijk, vindt plaats in het openbaar, zichtbaar, toegankelijk voor iedereen. Dat kleurt de gehele samenleving. Althans, dat is het ideaal. En dan komen we in het evangelie naar Johannes ineens twee mensen tegen. Twee belangrijke religieuze leiders die het geloof toch weer geheim hebben gehouden. Jozef van Arimathea en Nicodemus. Twee geheime gelovigen die evenwel na de dood van Jezus naar voren zijn gestapt en uit de verborgenheid zijn getreden. Ook hier weer een opmerkelijk duo. Wie zijn zij? Jozef van Arimathea. Alle vier, de evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, spreken over hem. En als we eens wat gegevens op een rij zetten, dan krijgen we wel een plaatje van de situatie waarin Jozef van Arimathea zich bevond. Zo vertelt Johannes, Frank heeft dat net met ons gelezen, dat Jozef van Arimathea een leerling van Jezus was, maar in het geheim. Er staat bij, uit angst voor de Joden. Even tussendoor, dat zijn hier de Joodse leiders. Bijna iedere keer wanneer Johannes over de Joden schrijft, heeft hij juist de Joodse leiders op het oog. Niet het volk als zodanig, of alle Joden in het algemeen, maar de Joodse religieuze leiders. En Jozef was blijkbaar bang om zijn geloof in Jezus met hen te delen. En dat is niet zo vreemd. De evangelist Marcus vertelt namelijk dat Jozef een vooraanstaand lid was van het Sanhedrin. Dat is het Joodse bestuurscollege in Jeruzalem, het rechtscollege. En in dit orgaan hebben juist de Joodse leiders besloten om Jezus te arresteren en hem te veroordelen. Want Jezus creëerde namelijk veel onrust en verdeeldheid onder de Joden. Was hij nou wel of niet de Messias? Er ontstonden hevige debatten. Er stond iets op het spel, ook omdat Jezus kritisch was op de religieuze leiders van zijn dagen. Jezus ondermijnde hun gedrag. Men wilde Jezus dus uit de weg ruimen. Lucas, weer een andere evangelist, voegt er dan ook weer aan toe dat Jozef zich tegen dat besluit van het Sanhedrin heeft gekeerd. Het Sanhedrin besloot dus om Jezus te arresteren en te veroordelen, maar Jozef heeft zich daartegen gekeerd. En dat is natuurlijk heel dapper. Waarschijnlijk had Jozef daarbij niet verteld dat hij dat deed, omdat hij zich al tot Christus had gewend. Lucas schrijft namelijk in hoofdstuk 23 dat de Joodse leiders zware beschuldigingen hadden ingebracht tegen Jezus. Jezus brengt het volk van het rechte pad af. Jezus spoort zijn volksgenoten op om geen belasting meer te gaan betalen. Althans, dat was de beschuldiging. Ja, dan schieten de Joodse leiders daar zelf natuurlijk ook wel bij in. En hij claimde dat hij de Messias was. En dat is niet minder in de oren van Joodse religieuze leiders, niet minder dan godslastering. Nou, in zo'n sfeer, waarin men zo kritisch is op Jezus, steekt Jozef niet zomaar even zijn vinger op om te zeggen dat hij een leerling van deze Jezus is geworden. Je kunt het misschien wel vergelijken met moslims die in een islamitische cultuur tot geloof komen. Vaak via een droom waarin zij Jezus Christus ontmoeten. Zij blijven dan nogal eens in het geheim moslim, terwijl ze van de buitenkant, cultureel gezien, moslim blijven. Of, ander voorbeeld, zoals een collega mij eens vertelde over zijn bezoek aan Israël. Hij had een spontane ontmoeting met een orthodoxe rabbi die hem vertelde dat hij in een droom Jezus had ontmoet en christen was geworden. En deze rabbi had dit nog nooit aan iemand verteld, pas aan die collega van mij. Want hij zei, ja, nog zacht uitgedrukt, mijn omgeving zou daar niet blij mee zijn. Christen in het geheim. Jozef van Arimathea was zo iemand. En Nicodemus dus ook. Christen zijn in het geheim. Nicodemus, die komen we al tegen in het begin van het evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3. Daar heeft hij in de nacht een gesprek met Jezus. Dat is al veelzeggend, in de nacht. Had blijkbaar overdag al wat gehoord van Jezus, wat gezien van Jezus, was geïnteresseerd geraakt, zoekt hem in de nacht op, zodat niemand kon zien dat hij met Jezus sprak. Ook dit moest allemaal in het geheim gebeuren. En blijkbaar heeft dat gesprek in de nacht dat Nicodemus met Jezus had zoveel losgemaakt. Een gesprek dat ging over wedergeboorte, dat ging over het waaien van de geest. Dat hij later, Johannes schrijft dat in hoofdstuk 7, het op een hele subtiele manier voor Jezus heeft opgenomen. Want ook dan lezen we een fragment in Johannes 7 dat de religieuze leiders Jezus willen arresteren. En dan zegt Nicodemus, ja, maar je moet wel de wet goed volgen. Dat hij zijn nog prille geloof van dat moment verborgen heeft gehouden, dat is natuurlijk wel te begrijpen. Maar net als Jozef is Nicodemus kritisch op de religieuze leiders, maar houden ze hun geloof in Jezus nog geheim. Ik moet denken aan de diploma-uitreiking van mijzelf op de middelbare school. Dus ik was blij dat ik mijn diploma had gehaald, ik was geslaagd. En deze jongen was een half jaar ervoor vanuit een volstrekt niet-kerkelijk gezin tot geloof gekomen. Ik dacht, lieve help, wat moet ik hiermee? Ik hield het geheim. Tijdens de diploma-uitreiking gebeurde het volgende. Mijn mentor, die bij iedereen iets aardigs vertelt, was ook mijn leraar Nederlands. En bij mijn examen Nederlands mochten wij een essay schrijven. Moest je ter plekke kiezen uit 10 verschillende onderwerpen. En een van die onderwerpen was de Bijbel, het best verkochte boek ter wereld. Ik dacht, nou, daar heb ik nou ondertussen wel iets over te zeggen. Dus ik dacht in het geheim een essay te schrijven over de Bijbel. Mijn leraar Nederlands leest dat en die dacht, dat kan niet waar zijn. Harald, het is wel of hij het meent, het is echt waar. Tijdens de diploma-uitreiking heeft hij daar ruiterlijk over verteld aan iedereen die daar maar bij was. En ik kon wel door de grond zakken natuurlijk. Ik wilde dit geheim houden, want ik wist me er ook weer geen raad mee. En we liepen naar huis en mijn vader vroeg mij, wat is dit allemaal? Ik zei, ah joh, dat deed ik alleen maar om een hoog cijfer te halen. Ach, arme jongen toch, arme jongen toch. Dus ik kan wel een beetje meevoelen met Jozef en Nicodemus. En hoe is dat voor die moslim in Pakistan en voor die orthodoxe rabbi om geheim te houden wat je overvallen heeft. Als Christus zo je leven is binnengekomen, je weet er nog geen raad mee. En je bent ook bang voor je omgeving. Hoe geef je dat handen en voeten? Ergens snap ik het wel. Dus ik heb wel begrip voor Jozef en Nicodemus, deze twee verborgen leerlingen van Jezus. En zouden ze het van elkaar hebben geweten? Nou ja, op enig moment wel, want we komen hen tegen bij de graflegging, samen. Want ja, hoe is dat toch om je geloof geheim te houden voor die moslim in Pakistan en voor die orthodoxe rabbi? Hoe is dat voor jezelf? Misschien hou je het zelf ook wel geheim. Ik denk dat is iets waar ik anderen niet mee lastig hoef te vallen. Hoe zullen ze reageren? Hoe is dat? En dan vindt er een keerpunt plaats. En dat vindt plaats met de dood van Jezus. Dan verandert er ineens veel voor Jozef en voor Nicodemus. Ja, wat precies, wat er in hen verandert, dat weten we niet. We kunnen hun harten natuurlijk niet bekijken. Maar we zien wel dat ze in beweging komen. Ze treden uit de verborgenheid. Niet langer houden ze hun geloof beperkt tot iets achter de voordeur. In het Marcus-evangelie wordt de actie van Jozef van Arimathea prachtig beschreven. Lees nog even mee. Hij raapte, en dat is Jozef, hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus, die hij om het lichaam van Jezus vroeg. De herziene Statenvertaling heeft hier, hij waagde het om naar Pilatus te gaan. Ja, waar haalt hij deze moed vandaan? Natuurlijk, Jozef was een politicus, een religieus leider van aanzien, iemand met gezag, iemand met contacten in de hoogste kringen. Niettemin in de hoogste kringen uitkomen voor je geloof is een risico. En we weten natuurlijk niets van Jozefs innerlijke afwegingen. Misschien is dat ook helemaal niet belangrijk. Soms weet je het gewoon. Dit moet ik doen. Dan stuurt het van binnen naar buiten. Dit is de weg die ik in vertrouwen ga. Alle afwegingen en overwegingen en plus en min laat je achter je en je weet dit. Dit is gewoon de weg die ik ga. Komen wat komt. Blijkbaar is het bij Jozef zo en ook bij Nicodemus dat door de dood van Jezus alle schroom en voorzichtigheid wordt overwonnen. Wij zeggen vaak, Pasen is de ultieme bevrijding. Pasen is de overwinning op de dood. En Pasen zet ons in de vrijheid. En met Pasen vieren we feest. Met Pasen kruipen we uit onze schuld. Dan breekt alles open. Ja, maar ook de dood van Jezus is al een keerpunt. De evangelist Matthäus schrijft dat Jozef zijn eigen graf beschikbaar stelde voor het lichaam van Jezus. Blijkbaar was Jozef rijk genoeg om voor zichzelf in een tuin een rots uit te houwen en daar een graf te laten maken waar hij zelf later ooit in zou komen te liggen. Maar voordat Jozef begraven wordt, komt Jezus er te liggen. Je ziet Jozef denken. Jezus ligt in mijn graf. Jezus sterft mijn dood. Jezus in mijn plaats. Jezus gaat mij voor. Het neerdalen van de Zoon van God vindt zijn dieptepunt in een menselijk graf. Zou Jozef dat zich allemaal zo gerealiseerd hebben, zou hij ook dit soort beschouwingen hebben gehad? Misschien schoot hem als religieus leider die indrukwekkende teksten uit Jesaja 53 te binnen, waarin te lezen dat hij een graf kreeg bij misdadigers en dat zijn laatste rustplaats bij de rijken was. Hoe dan ook, het wordt een bijzondere begrafenis, zelfs een eervolle begrafenis, terwijl juist de dood van Jezus zo vernederend was. Gekruisigden werden in de regel niet begraven, en als het dan toch gebeurde, dan in een massagraf. Zo niet bij Jezus. En Nicodemus en Jozef zullen ook hun Joodse verplichtingen hebben gerealiseerd. Want het is vrijdagavond en als de zon ondergaat, breekt de Shabbat aan. Dus het lichaam van Jezus zal snel begraven moeten worden. Ja, Nicodemus is er ook bij. En hij heeft, let op, hij heeft 34 kilo aan kruiden meegenomen. Dat is best veel. 34 kilo aan kruiden. Om het lichaam te zalven. Waarom zoveel? Nou, alle uitleggers die ik erop nasla, die roepen in koor: het gaat hier om een koninklijke begrafenis. Dat doe je alleen bij koningen. En Johannes voegt eraan toe: die begrafenis vindt plaats in een tuin. Matthäus zegt dat niet, Marcus zegt dat niet en Lucas zegt dat niet. Alleen Johannes zegt het. Vindt plaats in een tuin. Dat doet Johannes met een reden. Johannes heeft namelijk Genesis goed gelezen. Daar begint alles in een tuin. In de tuin van Eden laat God bomen opschieten die er prachtig uitzien, zo lezen we daar. En die heerlijke vruchten dragen. In de tuin van Eden bloeien 1000 bloemen, daar ontspringen rivieren, daar fladderen vlindertjes en de tjilpen vogels tot eer van God. Dat is de tuin van Eden. In de tuin van Eden wandelt, zo lezen we ook, de Heere God in de avondkoelte rond. En de mens wandelt er wat omheen, maar de mens houdt het niet vol daar in de tuin. Hij heeft de dieren nog wel hun namen gegeven, het begon goed, maar hij houdt het niet vol. En hij eet, zij eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En ze worden verdreven, zodat zij niet meer bij de levensboom kunnen. Nou, dit alles heeft Johannes in gedachten als hij dit gedeelte opschrijft. Sowieso bij zijn hele evangelie. Maar als hij dit gedeelte opschrijft, dan denkt hij aan Genesis. Hij schrijft namelijk letterlijk in de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. De levensboom blijkt een kruis te zijn. In deze tuin bevindt zich ook het graf van Jezus. In Genesis is de tuin waar het allemaal begon, waar de mens het leven vond, maar waar het leven ook afliep. Omdat zij verkeerde keuzes maakten. Bij Johannes is de tuin de plaats waar God opnieuw begint. waar de dood niet het laatste woord heeft. Waar God als het ware een doorstart maakt voor de mens. Johannes 19, vers 38, vers 42 is een mooi Bijbelgedeelte, bijzonder. Het viel me tijdens het lezen al op. Er hangt een zekere rust overheen. Terwijl het gaat om een graflegging. Er is geen spoortje van bitter verdriet wat je soms bij een begrafenis kunt hebben. Er wordt in dit gedeelte niet over opstanding gesproken. En toch is dit gedeelte niet uitzichtloos. Jozef en Nicodemus handelen niet als verslagen mensen. Er zit een zekere kalmte in wat zij doen. De moed van Jozef, die het waagde om naar Pilatus te gaan. De overdaad van Nicodemus met zijn kilo's aan kruiden. Door de dood van Jezus komen zij tot leven. Zij stappen naar voren. Zij treden uit de verborgenheid die zo begrijpelijk was, om daarin te blijven. Maar door de dood van Jezus is er iets nieuws in hen gaan gloeien. Het geloof is geen geheim meer dat zij verborgen houden. Het is een mysterie geworden waaruit zij leven en handelen, openlijk en zichtbaar voor de mensen om ons heen. En zo mogen wij ook leven. Het mysterie uitleven, het mysterie uitdragen. Niet bang voor wat mensen zeggen en wat mensen vinden. Want dit is een mysterie dat te groot is voor ons allemaal. Het is een liefde die wij niet kunnen bevatten in onze harten. Dat denk je soms, maar die liefde is te groot, de genade is te groot. En dat leven wij uit en dat delen wij uit. Niet bang voor wat mensen zullen zeggen, maar juist hoopvol en verwachtingsvol voor wat dat kan uitwerken in levens van andere mensen. Lof zij u Christus. Amen. zullen bidden, voorbeden doen en danken. Vanmorgen kreeg ik een berichtje van Marijke Pellegrom, dochter van Koos en Truus Selier, dat vannacht haar moeder is overleden. Afgelopen donderdag heeft ze een hersenbloeding gekregen. Ik ben er nog een paar keer geweest en haar dood werd verwacht, maar is ook heel verdrietig voor Koos en voor de kinderen. Volgende week zal ik in de paasmorgendienst haar gedenken met een aantal woorden. Als er tussentijds meer informatie bekend is, dan zal ik dat laten weten over de condoleance of de rouwdienst. Ze hadden al gevraagd, en dat doen we nu ook, om een lied te zingen met elkaar. Een lied dat voor Koos en Truus heel belangrijk is geworden. Wij zingen het eerste couplet en het refrein van Ik zie een poort wijd open staan. En daarna zal ik voorgaan in gebed. Stil worden. Onze Vader in de hemel, tot u komen wij. U die het leven in uw hand houdt, u die het leven ons hebt geschonken, u die onze levens meeneemt door de dood heen, naar uw rijk van vrede en gerechtigheid. Door de dood heen, zoals u dat ook met Truus Selier gedaan hebt. In dat geloof en in die verwachting leefden zij. Wij danken u voor haar leven. Een vrouw met een groot hart. Wij bidden u voor de familie Selier, voor Koos en de kinderen en de kleinkinderen. In deze dagen dat u hen nabij bent, dagen van verdriet en van toeleven naar een begrafenis. Sterk hen en troost hen. Tot u komen wij, onze Vader in de hemel. U die leven en dood in uw hand hebt. En dan lezen we over twee moedige mannen die naar voren traden en het lichaam van Christus in een graf hebben gelegd. U kent onze levens. U kent onze moed. Of het gebrek daaraan. U kent onze onbevangenheid of vrijmoedigheid waarmee we over het geloof kunnen spreken of het gebrek daaraan. Heer, wij zijn soms ook grillige mensen. En wij bidden dat de liefde van Christus die ons overwonnen heeft, dat hij ook zichtbaar mag zijn. Niet op een bedweterige manier, maar toch wel beslist en mooi en gul. Maak ons ook gulle mensen. Wij bidden voor deze wereld, waar veel stuk gaat, dat u haar vasthoudt. Wij bidden voor Israël, volk dat in uw hart geschreven staat, volk dat vaak in angst leeft, om dreiging van buitenaf, volk dat ook zo verdeeld kan zijn. En dit volk wensen wij de vrede van Jeruzalem toe. De vrede van Jezus de Messias. En die bidden wij toe aan de Gazanen. Aan de omliggende volken. Wij bidden u voor de mensen aan het front in Oekraïne. Heer, wat een moed en een uithoudingsvermogen moeten zij niet hebben. Heer, wij bidden ook voor al die dictators en autocraten die zo huis kunnen houden in onze wereld. En zoveel chaos kunnen scheppen. Er is zoveel dat roept om uw rijk van vrede en gerechtigheid. Wij bidden u ook voor elkaar. Wij bidden u voor hen die weten van verdriet. Verdriet om hem, om haar, die je zo lief was, korter of langer geleden. Wij bidden u voor hen die weten van eenzaamheid. Wij bidden u voor hen die weten van somberheid in eigen gedachten. Soms geen licht in de dag meer zien. Wees een God van nabij. Wij bidden u voor hen die al zo vaak heeft gebeden, maar het gevoel heeft dat het niet zoveel uitwerkt. Wees een God van nabij. Wij bidden u voor onze tieners die zoeken naar zichzelf, die zoeken naar geloof. Geef mensen om hen heen die hen de weg van Jezus kunnen wijzen. Ook wijze mensen die kunnen vertellen wat het leven is. Wij bidden u voor elkaar, verbind ons. Heer, stuw ons naar elkaar toe, dat we elkaar niet ontlopen, maar elkaar opzoeken. Wij bidden dat we beseffen dat we als broeder en zuster verenigd in Christus aan elkaar zijn geschonken. Wij bidden u ook voor hen die zich inzetten voor of achter de schermen, dat u hen bekrachtigt met uw geest. Wij bidden u voor hen die bezig zijn met de voorbereidingen voor Kamp de Rank. En voor de kinderen en tieners die aan willen haken. Heer, geef een goede voorbereiding en straks een mooi weekend. Waarin zo over u gesproken wordt dat het mensen raakt. Wij bidden u ook voor de ambtsdragersverkiezingen. Als er weer nieuwe namen worden ingediend en mensen worden gezocht, wij bidden dat u door al dat menselijk gedoe heen ook werkt met uw geest en mensen op een plek brengt. En dat u zo bouwt aan uw gemeente. Wij komen tot u in de stilte. Luister toch naar onze gebeden. bidden wij met de woorden waarmee u ons hebt leren bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gelegenheid is er om gaven te geven. Weet dat je gaven gezegend zullen worden en geef me de gul hart. Ons slotlied straks, lied 939, op u alleen. Wij staan aan het begin van een bijzondere week, de stille week. En misschien lukt het je om het niet een week als alle andere weken te laten zijn. Is er ruimte voor stilte, voor gebed, voor wandelen, voor vasten, voor niets doen. En vanaf donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er ook diensten. En als het lukt om daarbij te zijn, dan is dat mooi. Als je erbij kunt zijn, want laat Pasen je niet overvallen. Leef er naartoe. Met verwachting. En ontvang Gods zegen over de stille week die voor je ligt. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap door zijn Heilige Geest is met jullie allen.